Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer is Stef van Poeken te gast, comedyboeker en improcomedian.
Het was dan nog een slecht weer ook, dus dat helpt ook al niet. En dan zie je ongeveer 10 meter verder een paar families staan. En die komen niet dichter. Ja, dan wordt het moeilijk om impro te doen.
Stef was 21 jaar lang de man achter 123 Comedy Club. Een impresariaat dat sinds 2001 comedians boekte voor talloze shows in Vlaanderen. Er zijn maar weinig comedians in Vlaanderen die niet op de een of andere manier met Stef hebben gewerkt. Sinds 1 april 2022 is Stef niet meer actief als boeker, maar hij is nog wel betrokken bij 123. Stef heeft zelf ook veel gespeeld als stand-up comedian en is ook nog altijd actief als improvisatiecomedian. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Stef van Poeken.
In 2001 is de start van 123 Comedy Club, maar er is nog een proloog daaraan. Ik ben al met comedy en impro bezig van in 1996. Dus ik kom uit de prehistorie. ik was er toen er nog geen stand-up comedy scene was. Inderdaad, allereerste was de Buster. Ik denk dat de Trucendoos toen ook al sporadisch iets deed, eind jaren 90.
Ja.
En in 98 heb ik dan samen met een paar anderen, met Dimitri de Smitter en Kurt van Rossum en met Raf Verdonk, de Lunatic Comedy Club opgericht. En zodoende ook de Lunatics. We zaten in de Bal Infernal, dus de Gentse scene.
De Lunatics, een improvisatiegezelschap.
Ja.
En dus, die hadden inderdaad de shows in de Bal Infernal, waar altijd de eerste helft wordt gespeeld door de Lunatics en dan de tweede helft is er stand-up comedy.
Ja, want de eerste, in mei 98 zijn we begonnen met Comedy Nights in de Bal Infernal. We deden er dan 4, iedere week 1. Dus dat waren 4 testshows. Dat was zonder impro. Met mezelf en Dimitri en ik weet niet wie nog als MC. En we moesten het allemaal nog leren, dus een publiek opwarmen, dat was met vallen en opstaan. Met als gevolg dat de eerste comedian doorgaans op zijn bek ging, omdat het publiek nog niet deftig genoeg opgewarmd was. Dus wij moesten dat ook allemaal nog leren in 98. En in de zomer van dat jaar hebben we nog altijd comedy shows gedaan tijdens de Gentse feesten, nog altijd gewoon zonder impro. Hetzelfde resultaat, maar met meer volk. Dus we gingen voor meer volk op ons bek. Alhoewel, het ging redelijk snel. De eerste keer dat we in mei 98 in een Bal Infernal speelden, hadden we iets van 30 mensen publiek. En de vierde keer zaten we al over de 100. Dus, maar dat was wel gericht op
Dan doe je studenten. Toch iets goed.
Ja, het was gratis toen nog. Dus we dachten van, dat kan anders. We gaan er geld voor vragen, dat we zoveel volk niet trekken. En dan hebben we tijdens de Gentse feesten gedaan voor een breder publiek. En in het najaar zijn we dan begonnen met de impro erbij te steken, omdat ik dacht van, als we nu eerst impro doen, dan kunnen we het publiek al een beetje opwarmen en dan geven we een warm badje aan de comedians die na de pauze komen. En ik heb dan de Lunatics Gerecruiteerd eigenlijk uit de blauwe ploeg van de Belgische Improvisatieliga, waar we allemaal in zaten. Dat was een ploeg waar we trainden, maar we waren niet goed genoeg om te spelen. Dus met een overschot en de vuilbak van de Belgische Improvisatieliga hebben we dan de Lunatics opgericht. En iemand als Henk Rijkaard zat daar toen bij. Onder andere. Dus Henk en ik go way back van in 97, 98, zoiets. En op die manier hebben we dan de Lunatics opgericht. Dan het concept van Lunatic Comedy Club. Dan ben ik daarna 2 jaar weggegaan, omdat ik een breder publiek wou bereiken ook. Terwijl dat met Lunatic Comedy Club zit je in een café, beperkte locatie, moesten veel mensen op de grond zitten. Dus dat was echt puur naar studenten gericht. En ik wou een breder publiek gaan bespelen. En ook meer dan impro als focus. En dan ben ik met 1-2-3 Comedy Club begonnen. En zijn de Lunatics alleen verder gegaan. En die hebben dan ondertussen fantastisch gedaan. Ze bestaan nog altijd. Ze doen nog altijd hetzelfde concept. Dat draait nog altijd ondertussen in de charlatan, denk ik. Die eerste impro-comedians kwamen via de bil. En de eerste stand-up comedians die ik samen met de anderen op het podium kreeg, waren eigenlijk de eerste finalisten van Humo's Comedy Cup uit 98, waar ik met het
Comedy Collectief... Oh, die was toen ook al.
Ja, waar ik met het Comedy Collectief ook een van de finalisten was. Dus ik heb in de allereerste finale gestaan van Humo's Comedy Cup. En dat was een mix van ik 5 minuten stand-up, de andere 4 deden een paar sketches en fake news dingen. En dan eindigde ik terug met 5 minuten stand-up. En... het moet over slechte optredens gaan, hè. Dus dat was er één. Ik ben opgekomen, ik deed vijf minuten stand-up, geen enkele lach. Ik dacht, shit, ik moet straks nog 5. Dat was in de AB, in de Ancien Belgique, in de clubroom, boven. Voor 300 man rechtstaand, jonge humo-lovers. En dan ging ik eerst al 5 minuten op mijn bek met geen enkele reactie op mijn grappen. Dan de andere 4, waaronder Katja Retzin, de tv-presentatrice, die zat er ook bij toen. Die deed een aantal sketches, 3 kregen een beetje lach. En dan moest ik nog terug, nog eens 5 minuten stand-up. En ik heb, ik heb 1 lach gehad op het einde, toen ik zei van... jullie waren een publiek. En dat was het. daar kreeg ik dan een lach op. En Pieter Preiter was de MC van die avond, als Etienne met het open verhemelte. Het is een typetje nog van vroeger. Dus die haalde mij er dan ook nog een keer door. Zo van... heeft precies de grappen van Geert Host gebruikt of zoiets. Allee, het was heel leuk, mijn allereerste finale van Humo's Comedy Cup. Het was top. Ik had er zin in om verder te doen. Er was pers bij ook.
Weet je nog hoe het is? Want dan heb je die eerste 5 minuten gehad. Dan gaat de rest sketches doen. En je weet, je moet nog een keer die 5. Je kan niet naar buiten lopen en je moet terug.
Ja, je moest een kwartier vullen. Dus het was opgetimed in 5 minuten stand-up, 5 minuten sketches. En nog eens 5 minuten stand-up. Dus ik moest wel.
Ah, en hoe ben je dan die 5 minuten dat je zit te wachten achter doorgekomen? Weet je dat nog?
Ik weet het niet. Ik denk dat ik dat trauma volledig heb geblokt. ik weet alleen nog het resultaat van het optreden, dat ik 1 lach kreeg. En dat ik achteraf toch... Ik denk dat er iemand van was voor Canvas of zo, dat ze daar een reportage over deden. Dus ik was net totaal op mijn bek gegaan. Ik ging in de backstage zitten, duwde daar een pipo, een micro onder mijn neus. Van, en hoe was? Niet goed, Eeuwhast, heb toch gezien? dus ik dacht van, shit, ben hier goed aan wel begonnen. En mijn carrière als stand-up comedian is al om zeep. Maar, well, ja, kijk.
Jezus.
Maar,
en ook even, voor de Hollanders Canvas is de televisiezender.
Ja, de televisiezender.
Niet het gratis Photoshop-programma op internet.
Nee. Nee, maar... wel leuk om dan andere comedians te leren kennen, want wie zat daar in de finale? Pief Huffluff zat in de finale. En het is trouwens door Pief Huffluff dat ik in de Bal Infernal terechtgekomen ben, want die zei van, ik ken een café in Gent, waar dat ze geregeld optredens doen, muziek weliswaar, moet misschien daar eens gaan kijken en daar je licht op steken of dat je dat daar niet kunt doen. En dan ben ik daar naartoe gegaan met de cafébaas, direct kunnen iets regelen. En dan zijn we, ik denk dat de finale van de eerste Humus Comedy Cup 1 april was. Dus 1 april blijft wel een belangrijke datum. Nog geen maand later, anderhalve maand later zijn we dan begonnen. Wie zat er ook in de finale? Wim Helze zat in de finale, toen samen nog met Randall Kazar, als Vrolijk België. Dus die is er dan ook nog geweest. Wie zat er nog in die finale? Dufresne en De Wit, want die hebben dat toen gewonnen. Wim Dufresne en Thomas De Wit. Dus die gaan ook al de hele tijd mee. Dus die kwamen allemaal naar de eerste comedyavonden. Plus de kliek van de Buster. Hè. Nigel Williams, Luc van Geelden nog, Brik van Dijk. Toen dat hij nog geen deurencomedies en dingen doet met Sven de Ridder. Wat dat trouwens fantastisch is. Ik ben heel blij voor Brik.
En even voor mij... een deurcomedie, dan bedoel je zo'n toneelstuk... met de ene deur gaat open en de andere gaat dicht. Echt zo'n klus.
Blij spelen, hè, waar dat Sven de Ridder een krak in is. En Brik ook als schrijver. En enorm gegroeid is door de jaren heen als acteur. Dus dat is bij wijze van spreken wat John Lanting... en Joop Dodener en Piet Bambergen en René van Voren... bij jullie allemaal deden in de jaren 70, 80. Dat doen zij nog altijd en mij heel veel succes. Dus, En Nigel Berkruismans.
Ik moet ook heel hard lachen, omdat ik... Dit rijtje namen had ik nooit verwacht zo in één keer te horen voorbij komen in deze podcast. En al helemaal niet uit de mond van iemand uit Vlaanderen.
Ja, maar ik ben een grote fan van blij spelen. Hè. John Lanting, geen gedonder in het vooronder. 3 is te veel, maar Joop Dodener. Allemaal zalige blij spelen. Dat was op de Tros, de vrijdagavond of zo. Het theaterdoekje ging open en dan keek je ernaar. En dan, dat was fantastisch.
Ja. En even een zijstap. Maar wat ik heel grappig vond, ik heb van de week de serie Only Murders in the Building gekeken. Mm-hmm. Die is op Disney Plus met Steve Martin.
Ja, Martin Short.
Martin Short ook. Er wordt een moord gepleegd in een chic appartementencomplex. Martin Short, Steve Martin en Selena Gomez gaan dat onderzoeken en maken daar een true crime podcast over. Mm-hmm. Nou, leuke serie, ga dat zien. Maar wat ik vooral opmerkelijk vond, daar zitten een aantal scènes in waarbij de ene persoon met de lift gaat op zoek naar de andere persoon. Mm-hmm. En dan zie je een shot in de hal dat de ene lift open gaat en ze komen eruit, maar de andere is net in de lift gestapt. Dat is... precies wat zo'n blijspel of een klucht of een deurenspel is.
Mm-hmm, ja.
Deurtje over deurtje. En ik dacht, wauw, dit nog in 2022?
Ja, nog altijd. En met veel succes ook. Ja. Ik ben helaas nog niet gaan kijken. Ja, corona zit er ook wel voor iets tussen. Maar ze doen het al langer, dus ik wil het zeker eens gaan doen. Die zijn heel goed bezig.
Ja, maar goed.
Terug een ander
naar
genre.
Naar de slechte shows. Ja. Nou, succesverhalen.
Daar hebben we niks aan in deze podcast. Oh, fuck it. Slechte shows.
Je hebt dan zo'n finale gehad. Dan denk je al tijdens zo'n interview. Ik begin hier als comedian en mijn carrière is nu al om zeep. Maar toch is er wel iets gebeurd of iets in je hoofd dat zegt... ik ga hiermee door en ik ga wel doorzetten.
Ja, toen was er ook niet veel. Dus dan had ik zoiets van, dan stamp ik het wel uit de grond. Dat interesseert me dan altijd wel. Dat was een heel leuke periode waarin dat er eigenlijk nog niks was of heel weinig was en dat alles nog mogelijk was. En dan begin je dingen te organiseren in een café. Dan ga je al een keer de baan op. Dat doe je mee aan wedstrijden. Trouwens, als je nog een slecht verhaal wilt... Ik ben drie keer... Ik heb 3 maal in de finale gestaan van Humus Comedy Cup. Dus één keer met Comedy Collectief, de tweede keer was met Loslopend Wild, een comedy duo dat ik met Dimitri de Smitter had. Dat ging heel goed. En de derde keer was solo. Was ook niet goed. Want er waren om te beginnen veel te veel finalisten. We waren met 9 finalisten. En elke kwartier...
Normaal is dat... Maar normaal is met 9 man, dat is nog, dat is een kwart finale.
Ja, dus dat was de finale.
En dan... Ja. Hoi,
en ik was nummer 9.
En iedereen een kwartier.
Ja.
Dan heeft de avond al meer dan 2 uur geduurd. Want hij heeft
de
pauze tussen gezeten.
De avond duurde 3 avonden eigenlijk, maar goed. Zoiets. En als 7e speelde Wouter de Pre. Zaal plat gespeeld. Ja. De grote zaal van de AB. Zaal plat gespeeld. Ingepakt, strikje
en de grote zaal van de AB, ja. Dat zijn 1500, 2000 man of zo?
Nee, zoveel nu niet. Ik denk dat er toen 800 man zal gezeten hebben, zoiets.
Oh, oké.
Okay. Ja, maar goed, toch 800 man, hè. Dus,
ja, en Wouter de Pree is ook zeker niet de minste.
Nee, schitterend gespeeld, zaal ingepakt, strikje er rond. Hup, iedereen wist op dat moment, dat is de winnaar. Daarachter komt Frans Pelgrims. Ook een hele goede comedian, ondertussen gestopt, toffe mens. Met materiaal en onderwerpen dat redelijk gelijklopend waren met mijn onderwerpen. En daarachter kwam ik met nou, zoiets van, ja, dit heeft eigenlijk geen zin niet meer. 1, we weten de winnaar al. 2, Dien voor mij heeft al ongeveer hetzelfde genre grappen als ik. En nu mocht ik nog eens. Dat was leuk. Oh, blijf er niet in, Wouter.
Verschrikkelijk. Ik voel me ook schuldig dat ik er zo hard om moet lachen. Dit is zo'n rampenscenario.
What doesn't kill you makes you stronger.
Ja, nou ja, je moet berensterk zijn op dit moment. Want als je, oh, dan zie je dit ook gewoon gebeuren. Je ziet zo'n Wouter de Pre fantastisch gaan. Dan weet je al... Want op dat moment had je misschien nog hoop.
Ja,
dat
want
je denkt,
dat was al 2003, hè?
Ah, ze zijn wel 5 jaar verder.
Dan was ik al 5 jaar met stand-up bezig.
En dan ook op zo'n avond zelf. Ik kan me voorstellen als je denkt, nou ja, dat is de gedoodverfde winnaar. Als ik naar mezelf kijk, kan je altijd nog wel de hoop hebben van, nou ja, ik zal misschien niet winnen, maar
ik maak een goede
als
beurt.
Ik mezelf goed presenteer, dan levert dat nog kansen op? Of is er, nou ja, weet je, dan is er nog iets uit te halen.
Nee, dus.
Daar hou je dan misschien nog aan vast. En dan komt er nog iemand die vergelijkbare onderwerpen en vergelijkbare grappen.
Ja, want ik denk zelfs, ik weet niet wie dat er allemaal, ik weet zelfs niet meer wie dat er allemaal in de jury zat. Guy Mortier sowieso. Ik denk Tom Leenaerts. Zat Urbanus in de jury? Ik weet het niet. Want ik hoop van niet, want Urbanus is met Katja Retzijn nog meter en peter geweest van 1, 2, 3 Comedy Club toen dat ik opstartte. Dus, het was redelijk gênant. Maar goed, je doet verder, hè. Ondertussen was ik al met boekingen bezig. Dus daar kwam er meer en meer, moest ik meer en meer tijd in steken. Kwam er minder en minder tijd om nieuw materiaal te schrijven. Ik deed ook vooral MC-werk, wat de meeste comedians niet graag deden bij ons.
Nee, het presenteren van de shows.
Ja, en wat eigenlijk ook wel goed was, want dan... Ik was een boeker, maar ik zette mezelf ook op het podium. Kun je zeggen van, is dat wel oké? Ik zei zoiets van, ja, want 1, ik was MC. En 2, ik zorgde voor heel veel optredens voor andere comedians. Dus ik dacht niet alleen aan mezelf. Maar als MC, ja, moet je jezelf ten dienste stellen van de andere comedians. En zorgen dat de comedians in een warm badje komen. En meestal lukte dat wel. En de leukste optredens als MC waren degene waarin dat ik amper materiaal moest gebruiken. En ik gewoon interactie kon doen met het publiek. En op die manier de sfeer er kon in krijgen. Maar een aantal keren heb je dan ook dat je door het publiek niet als comedian beschouwd wordt. En dan zitten ze te wachten van, allee, Hij was gedaan. Bijna gedaan. Wanneer komt de eerste comedian? En zelfs een paar keren toen dat... één avond, denk ik, in Brugge, dacht ik, was dat. Ik weet het niet meer precies wanneer dat het was. Dat ik iedere keer als ik dan terug opkwam, als MC om de volgende aan te kondigen, dat ik in het publiek hoorde... En ik kan nu even West-Vlaams spreken, maar ik zal het wel vertalen van... Ah, nee, yes, do weer. Ja. Van, oh nee, daar is hij terug. En ik ben van Brugge, dus ik verstond perfect wat ze in het West-Vlaams zeiden. Dus het was niet dat ik het kon negeren.
En zelfs al spreek je geen West-Vlaams... De toon laat niks te raden over wat ze bedoelen.
Je voelde de warmte zo wegtrekken.
En dan heb je ongetwijfeld ook gehad op avonden... dat je het als MC wel gewoon heel goed doet.
Ja.
Maar dat je dan nog steeds achteraf van mensen uit het publiek krijgt... Zo ja, maar jij doet dat hartstikke leuk. Jij zou ook wel comedian kunnen doen.
Ja, dat soort dingen, ja. En kun je daarvan leven? Betaalt dat genoeg? Ja, is dat een leuke hobby? Tot vandaag, hè?
Maar dit is niet je echte werk, toch?
Nee.
Je doet er nog iets naast.
Dat soort dingen. Maar tot op vandaag krijg ik die vraag nog als we met onze improgroep, de Nonsense Alliantie, gaan spelen. Dan vragen ze ook nog van, en kun je daarvan leven? Nee, van impro alleen. In Vlaanderen kun je niet leven, maar van alles wat ik doe op vlak van comedy samen, kan dat wel. Maar het is niet omdat je er niet kunt van leven, dat het een hobby is. Het is evengoed een vak en je moet het evengoed leren en kunnen en een publiek entertainen. En er zijn ook heel veel stand-up comedians die er nog niet kunnen van leven. Maar wat de Nonsense Alliantie betreft, wij spelen vooral voor bedrijven, scholen, overheden, vooral maatwerk, omdat je dat met impro makkelijker kunt doen dan met stand-up. Ja. Voor stand-up moet je echt al zitten zoeken en werken om een half uurtje materiaal te schrijven. Moet je jou niet vertellen, je doet het ook regelmatig. Dus voor impro is dat wel een stuk makkelijker. En daar worden we op zich wel goed voor betaald. Dus maar je moet alles gaan delen door drie, hè. Wat een comedian alleen... We krijgen evenveel betaald als een goede stand-up comedian, maar wij doen het met drie. Dus het is delen door drie, hè.
Ja, dan blijft er een stuk minder over. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, als je in het begin... MC je ook veel shows zelf, maar ben je ook de organisator, dan ben je ongetwijfeld ook aangekomen op shows die jij georganiseerd hebt, die jij geboekt hebt, waar je als MC ook bent, dat je aankomt en denkt, oei.
Ja.
En straks komen de comedians en die moet ik uitleggen dat we dit toch echt geboekt hebben en dat we dit toch echt moeten gaan doen.
Sowieso zat er al heel snel in mijn contract een lijst met speelvoorwaarden waar moest aan voldaan worden. Zoals zorgen dat iedereen de comedies goed kan zien, goed kan horen, zit een publiek 100% aandacht, geen bar en dat soort dingen. En mensen ondertekenen dat contract, maar lezen het daarom niet altijd. Toch zeker niet in de beginjaren. De laatste jaren is al fel gebeterd. De mensen weten ondertussen veel beter en meer hoe dat ze comedy moeten... welke speelomstandigheden er nodig zijn voor comedy. Maar in die beginperiode was dat niet altijd evident. Ja. En dan ben ik meer dan eens. Als ik daar inderdaad als eerste aankwam... Niet in de clinch gaan met een organisator, want dat doe ik niet. Maar ja, moet ik al de ambetanten of de vervelenden gaan uithangen om te zeggen van maar dat is niet in orde en dat zou toch in orde moeten zijn en dat. En zo werkt het niet en hoe moet dat dan doen? En ja, nee, doet hij een baar dicht en het podium naast het wc? Nee, dat is echt geen goed idee. En of je komt in locaties waar dat je... hier het podium hebt, voor je zie je een aantal mensen zitten, maar er is dan nog een hoek achter, waar je niemand ziet. En daar zit dan ook publiek. Nou, ik zie iets van, hebben die X-ray visions dan die door de muren kunnen zien? Want anders gaat dat niet goed komen. Die beginnen dan te babbelen en het was meer missionarisch werk.
En weet je er één, behalve die met publiek om een hoek, maar weet je er nog één die er uitspringt, waar je nog aan terugdenkt van, daar heb ik echt... flink mijn best moeten doen om er nog iets speelbaars van te maken?
Ik weet er nog wel met voor de impro met de Nonsense Alliantie, maar wat stand-up betreft herinner ik mij nog één. En dat was toen ook nog in de beginjaren, dat was nog voordat ik met in 2-3 Comedy Club bezig was. En dat was tijdens de Hoegaarden stand-up tour. Dat zal waarschijnlijk ongetwijfeld al in vorige aflevering al eens een revue gepasseerd zijn. Dus dat was Hoegaarden, die een... Ja, dat was...
Het biermerk.
Ja, die stand-up comedy nights organiseerde in pubs en in cafés. Met een internationale line-up. Simon Fox, Bob McLaren heb ik daar ook leren kennen. Kelly Rogers. Wilco zat er toen ook al bij, denk ik. Jasper Valstar, al die jongens. En voor de Vlaam, want er waren, behalve Raf Koppens, was er op dat moment weinig stand-up comedy talent in Vlaanderen. Dus ik denk dat Bert en Raf en Nigel zo'n beetje de enige waren die er al rondliepen qua stand-up. En al de rest
Bert
moest
Gabriels
het...
en Nigel Williams. Ja.
Nee, Bert Kruismans. Bert Gabriels was pas in 2005. Dus Bert Kruismans, Raf Koppens, Nigel Williams. En dan was er een workshop waar dan Thomas Smit in zat, waar ik in zat. Arnold van der Bossen zat erin. Dimitri de Smitter zat daarin. Henk Rijkaard zat daarin. En wij mochten dan als jonkies geregeld een setje doen tijdens de Hoegaarden stand-up tour. En ik herinner me nog dat ik samen met Henk, wij waren de twee Vlamingen, helemaal naar Bilzen mocht rijden. Dus als Limburg, dat was een pokkenend rijden. En dat was een optreden op een namiddag, een zondagnamiddag. Topmoment voor stand-up comedy, denk ik dan. Als je net bij het binnenkomen aan de deur, aan de ingang, stond er een groot krijtbord met erop in krijt geschreven: vandaag treedt op stand-up comedy. Dus die dacht waarschijnlijk dat er één iemand kwam met de naam stand-up comedy. Dus vandaag treedt op stand-up comedy. En dat was een brasserie. Dat was een brasserie. Een hele lange brasserie. Met in het midden een klein podium. Met recht tegenover ons de bar. Publiek links, publiek rechts. En allemaal
Dus er zat niemand direct voor je?
Nee, misschien één of twee tafeltjes met twee personen, maar dat zal het ongeveer geweest zijn. Links en rechts het publiek. En aan het eten. Ja, het is een brasserie.
Die speelde tijdens het eten?
Ja, het was een brasserie. Hè. Ah ja, mensen eten in een brasserie. Hè. Natuurlijk dat. En een bediening heen en weer lopen, dat was ook heel leuk spelen, moet ik zeggen. Dus, maar dat was ook in de jaren 90. Moet wel zeggen, de shows van die ik als boeker weggezet heb, waar ik niet als MC bij was, was ik er ook niet altijd bij. In de beginjaren hadden we wel al een keer vaker dat er iets fout liep. En dan kreeg ik wel telefoon van de comedians van dit en dit is niet in orde. En dan gaven ze de organisator door en dan probeerde ik dat nog te regelen. Ik had een aantal comedians die ook wel eens durfden hun mond open trekken en dat in orde brengen. Maar het was in het begin, de algemene dingen. Zorgen dat het publiek zit, dat een bar dicht is. Hebben wij heel vaak, in de beginjaren zijn we ook te braaf geweest. En toch nog dingen toegelaten, maar op een gegeven moment, na een jaar of zo, wel gezegd van kijk, als de bar open blijft, dan werkt het. Allee, doe het gewoon niet. Ik kan zo bezig blijven. Maar met de Nonsense Alliantie hebben wij ook een aantal stoten meegemaakt. In een van de dingen van... een van de speelvoorwaarden in mijn contracten is ook van dat een organisator goed moet communiceren aan zijn publiek wat of wie er komt. Kwestie dat het juiste verwachtingspatroon er is. Dat ze niet iets totaal anders verwachten.
Iets vertelt me dat dat een reden heeft, dat je dat er zo nadrukkelijk in zit.
Ja, dat heeft een reden, want mensen die geen comedy verwachten, hebben ook geen zin in comedy. We hebben ooit met de Nonsense Alliantie eens opgetreden voor een tennisclub. ik weet niet meer waar, ergens de kanten van Bornem, denk ik, of Sint-Amans, die kanten. Dus ja, ook in principe zit een publiek, podium. Dat was een klein kleine café-setting, podium, ça va. Allemaal rechtstaand publiek, want zitten kon niet. Dus we moesten ons al tussen het publiek gaan wurmen, want ja, het was niet op te lossen mee te zeggen van er moeten niet stoelen staan, er waren gewoon geen stoelen, dus ze konden ook niet zitten. Dus het publiek was er rechtstaand, goed, nou, het is impro, we spelen er wel op in, we doen er wel iets mee.
Ja.
Dus we waren met drie man, allemaal rond de 30 ondertussen, wij kruipen naar het podium op. En dat optreden ging ça va, maar niet zoals we het gewoon waren. Het was echt wel wat, ja, zeker aandacht is al een stuk moeilijker als mensen recht staan. Dus die aandacht houden, suggesties krijgen, was al een pak moeilijker. En al drie zoiets van, allee, hoe komt dat nu? Behalve dat aandacht moeilijker was, waarom werkt dit niet? En achteraf babbelen we met de mensen van de tennisclub. En ze zeiden van, ja, maar de mensen ze hadden blijkbaar niet laten weten dat er impro ging komen. En het jaar ervoor, want ze doen dat jaarlijks, hadden ze strippers gehad. Dus een paar mooie jonge dames die zijn komen strippen voor de tennisclub. En dan krijgen ze drie dertigers, waarvan één met een buikje, zijnde ik. Ja, dat kan ik me wel inbeelden dat enigszins een teleurstelling is.
Dan had je op iets anders gerekend.
Ja, ik ben al blij dat ik niet ben beginnen strippen. Dat zou nog erger geweest zijn. Maar ja, het was niet gecommuniceerd dat er comedy of impro zou zijn. Trouwens, als we met de Nonsens Alliantie optreden, zijn we heel vaak stand-up comedians nog. Wij brengen stand-up comedy met drie blijkbaar.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Ah, zo, ja. En is het met een improfgezelschap niet nog meer dan met comedy dat een organisator zegt, ja, maar wat maakt het nou toch uit? Jullie, het is toch improvisatie? Het is toch alleen maar leuk?
Ja. Dag. Dat is regelmatig gebeurd. We hebben nu de laatste tijd minder, maar we hebben dat af en toe nog wel eens. Echt dat we daar toekomen in een bedrijf of op de locatie dat het bedrijf afgehuurd heeft. En dat zelfs niemand ons komt begroeten of pas na een kwartier of een half uur komt begroeten. Of dat we gespeeld hebben en achteraf niemand meer zien, want die zijn met hun personeel bezig of met hun klanten bezig of met om het even wie. Maar een warm onthaal voor de artiesten is er zelden bij. Dat is, als we als chance hebben, een korte goede dag bij het aankomen. En daar is uw ruimte, trekt er uw plan mee. En we zijn al een paar keren dat ze ons aangekondigd hadden, terwijl dat wij nog in de backstage zaten, dat niemand het nodig vond om te komen zeggen van we gaan eraan beginnen. Dus ja, we willen dan wel improviseren, maar we moeten wel weten wanneer dat we het podium op moeten. Dat is nu gelukkig al een hele tijd geleden, maar soms ja, heb je echt het idee van, ja, eigenlijk zijn we hier niet nodig. Mensen willen dan tijdens een event of tijdens een personeelsbijeenkomst of een reunie of dat soort dingen, willen ze daar per se dan comedy nog gaan tussenplaatsen. En dat kan werken, dat werkt heel vaak. Maar soms gebeurt het ook dat de mensen daar niet zitten op te wachten. Vooral reunies zijn gevaarlijk. Hè? Mensen die elkaar maar één keer per jaar zien, die willen met elkaar babbelen.
Precies.
Die
dat is
niet,
het hele doel van die bijeenkomst.
Ja,
elkaar zien en samen babbelen.
Die willen niet twee keer een half
niet
uur hun
bij
bek moeten houden.
En stil zijn.
Ja, En het voordeel met impro is dat, dat ze hun bek niet hoeven te houden, hè, want we hebben suggesties nodig. Dus we vragen wel, dus er is interactie. Dat is als wel leuk, dat je het er op alles kunt inspelen. En als er iets leeft in de groep, en er zijn, er zijn thema's die leven in die groep, dat kun je daar wel op inspelen. En kun je op die manier wel een heel bijzondere sfeer creëren. En dat zijn de leukste optredens, dat je heel die groep meekrijgt. Maar soms kan het ook al eens gebeuren dat het fout loopt. Hè. Dus ik kan er een paar opnoemen, hoor. Ook weer met dat verwachtingspatroon. We hebben ooit, ik denk, een nieuwjaarsreceptie gedaan of zo voor AVV. Wat is dat? De winkel van de Boerenbond, eigenlijk zo'n beetje. Dus waar je dieren en planten, alle dierenvoeding, planten, dat soort dingen. Dat is ook al lang geleden.
De Boerenbond of de Welkoop, daar is het het mee te vergelijken voor Hollanders.
Dus dat was voor het personeel van AVV, van niet nationaal, denk ik, maar een bepaalde provincie, ik weet het niet meer. Het was in het Brusselse, denk ik. En ook daar weer, we speelden in een aula. Dus waar de studenten normaal zaten, dus met een desk voor ons, die niet weg kan. Dus we hadden ongeveer 1,5 meter diepte en 5 meter breedte met een joekel van een desk voor ons. En daar mochten wij impro spelen.
Zo'n bureau als wat we nu steeds zien bij die overleggen met Poetin, zo'n enorme tafel.
Ja, zoiets. Dus echt een desk, een desk zoals je bij Arjen ziet in zijn shows, maar dan langer en lelijker. Dus iets dat zo massief is dat je het gewoon niet weg kunt doen, dus je speelt er dan al achter. Dus je zegt van het is impro, we trekken ons plan mee, we gebruiken de setting, kan allemaal goed. Maar er waren al een paar sprekers geweest en de man die het presenteerde, die ons ook geboekt had, kreeg zijn publiek al niet stil.
Dat is al een slecht teken.
Ja, zelfs voor de andere sprekers. Hè, die kreeg het publiek al niet stil. Dus mensen, het was een nieuwsreceptie, heel pak elkaar lang niet gezien, aan het babbelen. Dus wij stonden al in de gang, dus we konden de zaal zien. We stonden in de gang, net voordat we op moesten. En die man begon aan de aankondiging. En ik hoor de mensen rondom ons zeggen... Oh, het is hopen dat Natalia is. Dus Natalia was op dat moment de topzangeres van Vlaanderen. Ja, als het verwachtingspatroon Natalia is... Ja, dan kunnen wij dat niet redden. Dat gaat niet.
Dan zijn drie mannen waarvan één met een buikje wederom iets heel anders dan waar je op rekent.
Ja, en we hebben wel een vrouw in ons midden die ook geregeld meespeelt, maar die was er dan niet bij, dus die konden we ook al niet uitspelen. Dus we moesten het inderdaad weer zo doen. En vanaf dat de mensen zagen van dat wij het waren... Ah, babbel, 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 babbel. Alleen de mensen op de eerste rij, die keken... Uit eerlijke schaamte konden die niet babbelen, want die stonden in ons gezichtsveld. Die zaten, die hadden zoiets van, oh shit. Dus we kregen van hun wel de suggesties. En die deden wel mee. Ik bedoel, op zich hebben we voor die mensen wel nog een oké optreden gegeven. Maar je moest er die soundwall van getetter en gebabbel wel bijnemen, die er 2 meter achter was. Dus ja.
Hoeveel mensen waren dit?
Ja, ik denk dat in totaal wel iets van 150 à 200 man zal daar rondgelopen hebben. Ja, het zal zoiets geweest zijn.
Verschrikkelijk. Ja. Maar... Ik heb er zo een gedaan. Die was vergelijkbaar. Ik heb zelfs het fragment laten zien toen ik bij Op 1 de talkshow op nationale televisie was. Maar daar ook de directeur kondigde ons aan. Die kreeg het al niet stil. En ook voor de andere sprekers werd het niet stil. En daar ook de eerste rij let dan uit beleefdheid op, of omdat ze het ook wel echt willen horen. En de rest babbelt er gewoon keihard doorheen.
Ja, dat is zo. Als het verwachtingspatroon van het publiek anders is dan de mindset van we gaan comedy hebben en we gaan lachen, of we hebben zin in comedy, dan kun je nog de beste comedian zijn, dan krijg je het heel moeilijk. Dan krijg je het heel moeilijk. Pas op. Zeg maar, hoor.
Nou, waar ik dan wel benieuwd naar ben, want dit soort situaties komt natuurlijk vaak voor in de podcast. En dit is juist ook iets waar je als comedian vaak heel dankbaar voor bent dat je een management hebt. Omdat die dus het hele traject ervoor al uit handen nemen en een organisator al duidelijk maken, nee, dit plan wat jij nu hebt is geen goed plan. Dat moet je niet doen. En om deze reden, en geloof mij dan maar, want dit is wat ik gewoon doe voor mijn werk. Mm-hmm. Want organisatoren komen vaak met de meest bizarre ideeën en dat zeggen wat ons nou leuk lijkt. Dus ik ben wel benieuwd, wat is de opmerkelijkste of raarste of verzoek wat bij jou is binnengekomen dat jij als boeker uit hebt moeten leggen, dit moet je niet doen. Dan kan je beter een andere act zoeken of het anders inrichten, maar dan moet je niet op deze manier een comedian plaatsen.
Het gekste weet ik niet meer, maar iets dat wel regelmatig terugkomt is dat ze comedy willen zetten in open lucht tijdens een festival. Waar alle leeftijden rondlopen. Dus geen zittend publiek. Braderietoestanden ook. We zetten een podium op straat. We zetten daar wat dranghekken, zodat de mensen op die dranghekken kunnen de boel volgen. Maar voor de rest gaat alles er rond wel verder. En dat soort dingen. Dus of dat er andere optredens tegelijk bezig zijn. Ik kan al heel veel counteren als je al een beetje de setting weet. Ik vraag wel meestal wat is de setting, zeker als het in open lucht is. En de laatste jaren, of na een paar jaar, laat ik het zo zeggen, heb ik al veel vaker gezegd van bij dat soort dingen van nee, dat gaat niet. Maar het is altijd wel een beetje afwegen. Het is niet omdat het in open lucht is dat het a priori zal mislukken. Je kan een leuk hoekje hebben of een rustig plekje waar je een tent zet of een podium zet en het publiek er speciaal voor komt. Maar als je gewoon een comedian in het midden van een festival of een kermis of een braderie dropt en alles er rond blijft maar doorgaan, dan werkt het niet. Dan moet je animatie gaan zoeken. Dan moet je een animatieact hebben die tussen het publiek loopt en een straattheateract hebben, maar geen impro of geen stand-up comedy. We hebben eens het begin van een tour gedaan, want dat is na één of twee keren is dat gestopt, waar wij met de impro het voorprogramma deden en daarachter zou dan muziek komen en dat was langs de kust. Dan sta je op de dijk, een podium. Het was dan nog een slecht weer ook, dus dat helpt ook al niet. En dan zie je ongeveer 10 meter verder een paar families staan. En die komen niet dichter. Ja, dan wordt het moeilijk om impro te doen. Je moet op zijn minst een publiek dichtbij hebben. Hoe verder dat het publiek staat, sowieso zet ik dat ook in de contracten.
Je kan van die mensen ook geen suggesties krijgen voor de scène die je wil gaan spelen.
Want zelfs al roepen ze iets, het waait gewoon weg. Je hoort het niet. Dus we hebben er dan wel een paar nog een beetje dichter gekregen. En we hebben ieder optreden dat we met de Nonsense Alliantie gedaan hebben, hebben we wel al overleefd. Maar er zijn er een aantal die veel beter hadden kunnen zijn, waren de speelomstandigheden goed. Want dat van AVV is nog maar nummer 3 in mijn top 3 van all-time worst optredens met de Nonsense Alliantie. Ik wil gerust nog 2 en 1 vertellen ook.
Ja, heel graag.
2 was ook een bedrijfsoptreden. Ik weet niet meer voor welk bedrijf. En misschien maar goed ook. Vriendelijke mensen, daar niet van. In een feestzalencomplex met in één ruimte een dessertenbuffet. Andere ruimte allemaal tafels en stoelen waar de mensen zaten te eten. Aan de andere kant nog een veranda met een muur tussen. Dus wij komen daartoe. Geen podium. Oké, was wel gevraagd, geen podium. We hadden headsets of daspeldmicro's gevraagd. We kregen handmicro's. Wat voor een stand-up comedian goed is, maar voor een impro-speler is dat onhandig, want je moet veel bewegen en met een handmicro spelen is moeilijk.
Helemaal ook, natuurlijk.
Ja?
Ik kan me ook voorstellen, zeker met improv, je hebt verder geen decor of attributen, nee. Dus je moet met je spel moet je binnen 2-3 zinnen duidelijk maken wat hetgeen is je aan het spelen bent.
Ja, en fysiek
dat is gewoon lastiger
spelen
met een micro in je hand.
Ja, voilà. Ja. Wat hadden we van speelruimte? Er was een discobar van ongeveer 2-3 meter, waar er een geluidsinstallatie stond. En net daarvoor konden we spelen. En er zat publiek links van ons, rechts van ons, een paar tafels voor ons, een heel pak mensen die gewoon in de veranda achter ons zaten, die ons niet zagen. Dat we tot 3 keer toe hebben moeten zeggen tegen de organisator, dat gaat niet lukken als die mensen daar zitten die gaan babbelen, dat geluid komt tot bij ons, dat gaat niet goed komen. Dus die mensen zijn dan half met tegenzin toch nog aan de zijkanten er komen bijstaan.
Het is ook al geen publiek wat je er graag bij wil. Dat
nee.
Gedwongen wordt met jullie moeten hier
dus
komen.
Dus wij hadden iets van 3 meter op 3 vloer, waar we konden opspelen. En daartussen zat er dan 1 meter of 2 en dan waren er tafels. En de bediening liep gewoon heen en weer, terwijl dat we aan het spelen zijn. Want ze konden niet via de veranda, want dat stond vol met mensen die een deur had stonden van de veranda. Dus langs daar konden ze ook al niet meer rond. Dus de bediening moest langs daar passeren. En we hebben maar een half uurtje gespeeld, maar naarmate dat we verder deden, was sowieso al moeilijk om de aandacht te krijgen. Ze wisten ook weer niet dat wij gingen komen. Naarmate dat wij aan het spelen waren, werden sommige mensen zatter en zatter. En luidruchtiger.
Heel fijn.
Ja, heel tof. En je kan wel even in gesprek gaan met iemand die zat is, maar veel komt daar ook niet uit. Maar ja, dat was één iemand die aan de zijkant zat. Dat was iets van, zwijg even, we gaan voortdoen. Mijn geduld begon al op te geraken. En we waren dan een scène aan het spelen. Ik weet niet meer welke scène precies, maar het had iets te maken met vuilniszakken. En ik denk dat het ook met tekeningen was, ik denk dat Mario erbij was. En we hadden een vuilniszak, Mario is cartoonist, een vuilniszak getekend, of we hadden het over een vuilniszak. En terwijl dat we de scène aan het spelen zijn, springt er een vrouw recht. Ja, maar zo zien die vuilniszakken er niet uit. Mijn man werkt bij de ophaaldienst. Dat klopt helemaal niet. Ik zeg, maar madame, dat is ook niet belangrijk. Dat is niet belangrijk. Ze zweeg niet, meer nog. Ze kwam bij ons staan. En we hebben daar echt een discussie gehad. In het midden van ons scène, met die madame in ons gezicht. Die van haar oren aan het maken was. Die was zo zat als iets. Haar vent zat aan dat tafeltje zich weg te drukken van, Jesus, als mijn wijf. Ik schaam me kapot, maar tegenhouden deed hem niet. En ik heb me echt kwaad gemaakt. Ik heb me echt kwaad gemaakt op die vrouw. En dan hebben ze afgevoerd. En dan moesten we nog 10 minuten.
Als toch één object is waarbij iedereen zich echt vrij snel een beeld kan vormen, is het wel een vuilniszak.
En dat is dus nog niet de ergste. Misschien qua ervaring op het moment zelf was dat misschien wel het meest geschifte, maar achteraf waren die mensen van het bedrijf wel zoiets van, sorry. En ze zijn betaald ook. En dus we hebben dat kunnen uitpraten, maar het was geen leuke ervaring. Maar het
is ook vooral zo zonde met zo'n ervaring. Zo'n bedrijf betaalt er ook gewoon best een bedrag voor. Jullie komen ervoor. Het is vooral zo jammer dat met een paar aanpassingen had het voor iedereen
een
veel
leuke
leuker
avond
kunnen zijn.
Ja, ja, ja.
Dat is zo jammer
Want
altijd.
Want als wij in goede speelomstandigheden spelen, dat het publiek er zin in heeft, dus weet wat er komt en we hebben een aandachtig publiek en iedereen kan ons zien en horen, dat zijn altijd leuke optredens, omdat de betrokkenheid van het publiek zo groot is. De mensen kunnen samen met ons een comedy show maken, daar komt het eigenlijk op neer. En de mensen zijn onder de indruk, als we suggestie roepen en we nemen dat, dat we daar iets leuks kunnen meedoen. Dus die betrokkenheid met impro is veel meer, is veel groter dan bij stand-up comedy. Met stand-up comedy kun je wel interactie doen met het publiek, maar dat zijn een paar enkelingen. Maar met improv, ja, dan bouw je samen met het publiek een heel unieke show die zij alleen zullen zien en nooit meer gespeeld wordt. Dus dat is het leuke.
Dat is ook het te gekke van improv, dat iedereen weet, ja, maar dit kan alleen maar hier en nu, want dit kan je niet morgen...
Nee.
Voor je naar nummer 1 gaat trouwens. Dat is altijd mijn angst met improv. En ik heb dat ook als ik zelf interactie met het publiek doe. Je hebt natuurlijk af en toe mensen... Weet je, dat je vraagt van, goh, wat voor werk doe je? Die gaan de lollige uithangen. Dus die zijn dolfijntrainer of weet ik wat voor onzin. Dat vind ik altijd heel vermoeiend. En het lijkt me zo vervelend met improv dat je natuurlijk ook altijd de lollige suggesties krijgt.
Ja, maar als die lollige suggesties origineel zijn, zoals dolfijntrainer en toestanden of verzorger, ça va, dat krijgen we niet veel dan en dan kunnen we dat eens spelen. Maar... Ja, als je vraagt naar een locatie, ja, dan is dat meestal... Er zijn er twee topantwoorden. Moet jij eens raden wat de twee topantwoorden zijn als je vraagt naar een locatie bij improv?
Ik gok toilet en slaapkamer.
Toilet is juist. En dan mensen vinden dat dan meestal hilarisch als ze dat roepen. Maar iedereen roept dat, dus origineel is dat al niet meer. Nee, dus dat is één, toilet. En nummer twee is sauna.
Oh, ja.
Ja, want hé, dat is met bloot en al. Kunnen ze zich al voorstellen.
Precies.
Hé? Dus als je beroep vraagt, is het heel vaak prostituee. Toch als Marleen meespeelt. Dat ligt niet aan Marleen, dat is gewoon het feit. Er staat een vrouw op het podium, dus wat roepen de originele leukerts? Prostituee! En hilariteit. Maar de laatste tijd is dat meestal die ene persoon zelf die dat grappig vindt en de rest zoiets van, hey gast, hashtag me too. Hey. Allee, ja, dus dat krijgen we nu ook al minder. Maar ja, als ze iets speciaals roepen bij impro, is dat veel leuker dan dat je dat met stand-up hebt. Want inderdaad, als je stand-up doet en er is zo iemand die denkt van, ik ga hier een keer de stand-up comedian proberen te overklassen, ja, dan kan dat inderdaad geweldig vermoeiend zijn. Maar als het echt originele suggesties zijn bij impro... Nu, als impro kun je er ook gemakkelijker op inpikken. Hè? In principe gaan wij het publiek niet belachelijk maken bij impro. Dat zou niet slim zijn, want we moeten suggesties krijgen.
Ja, je hebt ze nodig.
Ja, als je publiek volledig de grond inboort, zeggen die gewoon van, doe het lekker zelf, joh. Suggesties misschien. Maar als het hebt er af en toe tussen die van geen opweten, van geen ophouden weten, ja, dan kun je die wel eens op je plek zetten. Ah, trouwens, voordat ik naar nummer 1 ga, schiet me nu nog één te binnen. Dus het zijn er eigenlijk nog twee.
Bij, dus 2A, heel goed.
Ja, 2A. En dat was ook... Het is laat ons zeggen, de 2A en 1 zat een beetje in dezelfde côté van regio. De buurt van Sint-Katelijne-Waver, Grobbendonk, de voorkempen, zeg maar, voorbij Mechelen, dus die streek. Dat was eens, dat waren we maar met twee, want er was geen budget voor drie. En het was maar een half uurtje, dus Erwin en ik dachten van, kom, we doen het. Dus het was ook weer zo een nieuwjaars-kerstfeest-setting. We komen daar binnen. En we hadden zo het gevoel van, we zijn hier ergens in een afstandsstukje Oktoberhal in Duitsland terechtgekomen. Dan zijn we van, oké, ganz toll, dat wordt hier die ambiance. Ze hadden een flipchart voorzien, we hadden dat nodig. Had ik mij bij het naar binnen brengen van die flipchart mij al gesneden, dus ik zat al onder het bloed, dus het begon al goed.
Lekker.
Ja, dan komen we binnen. Aan de linkerkant met verhoogjes zaten allemaal mensen te eten. Hey, het was eerst nog met een etentje erbij. Voor ons ook.
Ja.
En aan de rechterkant stond het buffet. Een heel uitgebreid buffet. Dus we komen hier binnen en we zeggen van... Oké, goed, publiek die kant. Als we het grootste deel van het publiek voor ons hebben en die andere een beetje opzij, dat lukt wel. Ik zeg, en waar is het podium? Maar ik dacht van ja, want waar dat er een podium was, daar stonden tafels. Dat was een verhoog, daar hadden we kunnen spelen. Daar stonden gewoon tafels met mensen die aan het eten waren. Zeggen ze, ja, maar het buffet gaat zo meteen dicht. We leggen daar dan een plank op en jullie kunnen daarop spelen. Ik zeg, ik denk het niet. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Want dat was al een wankel... staketsel ja. ook, dus daar gaan wij niet met ons twee opkruipen en op iets van 2 meter op 1,5 meter, dat gaan we niet doen. Het is om te beginnen al te klein
nee.
En het is heel wankel. Dus goed, oké, dan zeggen we van goed, we spelen er maar voor. Dus op de grond ook, dus op zich konden de mensen ons zien. Maar ook weer, mensen hadden meer zin om met elkaar te babbelen dan met ons te babbelen. En ja, dat is tetter, tetter, tetter. Zo luid dat Erwin en ik elkaar bijna niet hoorden. En dat is wel redelijk essentieel als je impro speelt dat je medespeler hoort. Maakt het improviseren een stuk makkelijker.
Ja, kan ik me iets meer voorstellen.
Voor ons ook gewoon babbelen en blijven eten. Rechts van ons had je 1 tafel met een paar jonge koppels. En die waren wel aandachtig. Dus dat was ons publiek. 1 tafel. En je probeert naar iedereen te spelen. En we moesten maar een half uurtje spelen. Maar naarmate dat wij aan het spelen waren, zag je zo... Niet 1 voor 1, maar in groepjes de mensen de zaal verlaten. Ik had wel gezegd op een gegeven moment van... Beste mensen, als het jullie niet interesseert, dat kan, hè. De mensen van de organisatie hebben ons gevraagd om jullie een leuke tijd te geven. Maar als je die leuke tijd niet wilt hebben, heb je er geen zin in. Je kunt vertrekken, hè. En er zijn er redelijk wat vertrokken. Ja, maar die mensen konden ook niet volgen, want iedereen was aan het babbelen. Dus
en die dachten waarschijnlijk, wij willen gezellig kletsen. En opeens komen er 2 gasten binnen, waarvan eentje aan het bloeden is.
Ja.
En die praten door ons heen.
Ja, en Erwin stond op nog geen meter van mij en ik verstond Erwin niet. Dus wat zouden zij ons op 2-3 meter afstand verstaan hebben? Dan werkt het niet. Dan mochten zelfs de lama's daar gestaan hebben, bij wijze van spreken. Het zou niet gewerkt hebben.
Nee.
Dus dat was 2A dan. Dus rampzalig optreden en snijwonden. en slecht eten van het buffet.
Ook nog. Ja. Dat is...
Dat is ook het ergste.
Volgens mij in Vlaanderen nog erger dan slechte omstandigheden.
Ja. En het ergste was op het moment zelf zo erover dat op een gegeven moment dat ik zoiets heb van, oh ja, waarom niet? Ik zag er de grap nog wel van in. Maar wat er achteraf gebeurd is, heeft me gewoon woest gemaakt. Maar ik zal dat was in Sint-Kathelijne-Waver.
Begin bij het begin.
Ja, dat was in Sint-Kathelijne-Waver. Ja. Ik heb heel veel goesting om te zeggen wie dat het is. Maar ik, als ze dit te horen krijgen, acht ik ze nog in staat om mijn proces aan te doen. Wegens smaad.
Okay.
Want dat hadden ze... Ze wilden al naar de rechtbank na het optreden. Dus, en ze hadden al getuigen die ze gingen oproepen voor de rechtbank om te bewijzen hoe slecht dat wij waren. Dus dat waren de mails achteraf. Dat waren de mails achteraf.
Ik ben heel benieuwd wat er in vredesnaam gebeurd is.
Ja, dus ik had die vraag eerst doorgestuurd naar een aantal comedians en die hebben allemaal nee gezegd. Achteraf bekeken best, want daar had je als stand-up comedian volledig op je bek gegaan. Het was een benefiet. Ja. Het was een benefiet. Ik zal ook niet zeggen welke benefiet dat is, want dat kunt, Sint-Katelijne Waver is eigenlijk al erg genoeg. Ze weten het toch al wie dat ze zijn als ze het ooit horen. Maar goed. Maar ik noem geen
naam. We houden het verder gewoon anoniem. Geen voilà. Probleem.
Ja.
Een benefiet.
Een benefiet. Dus voor mensen die, die ziek zijn, hé. Allee, dat soort benefiet.
Ja.
Ja. Dus... het moest dus al aan een fractie van onze prijs, want ja, het is een benefiet.
Ja, daar ga dus je geen hoofdprijs voor rekenen.
Nee, nee. Dus hadden we al een toegift ingedaan. En ja, dat was ook zo'n grote parochiezaalachtige setting, dus met een hoog podium, lange rijen tafels waar de mensen aan zaten, ook met een buffet in de ruimte ernaast. Met om de zoveel tijd plaatselijke leden die dan proberen grappig te zijn. En dat ook wel werkte, want ze kenden elkaar. Of liedjes brachten. Echt zo bonte avondtoestanden. En die mensen deden dat met overtuiging en met overhaven. Maar dat is zo een bonte avond met zatte onkels en dat, zo, dat niveau eigenlijk. En we moesten rond een uur of negen spelen. Om 11 uur was het aan ons, ongeveer. Dus er kwam zo constant iets tussen en dan nog een keer over het goede doel. En wauw, zie een keer, en die heeft dat... en dan, het was een sportvereniging, het was met sport ook. En die heeft dat gewonnen, en een derde was al zat. Die had dat ook gewonnen en die deed dan nog wel een nozel en dat soort dingen. Dus zo'n avond was het. Dus een bonte avond met zatte mensen, met kinderen. Met 2 uur vertraging. Net voor ons nog een vrouw die worstjes op mijn borstjes, preitjes op mijn dijtjes. De klassieker van, wat is het, van wie is dat weer? Rita Corita?
Ria Valk.
Of Ria Valk, ja. Ja. Dus dat werd nog een keer in de groep gegooid. Dus alles erop en eraan. Dus dan was het aan ons. Wij meermaals zeggen van, ja, maar ja, je moet wel zorgen dat... Dat er een aandachtig publiek was. Want tegen dat aan ons was, begonnen de mensen zich al recht te zetten, jassen aan, en die waren al naar buiten aan het gaan. Dus een deel was sowieso al weg. Dus toen dat wij opkwamen, moesten wij eigenlijk voor een zaal spelen, waar dat er op de eerste rij nog wel een paar families zaten met kleine kinderen. En vanachter mensen die aan het vertrekken waren, de organisatrice die met iedereen aan het babbelen was en aan het bedanken was dat in de zaal, die aan het vertrekken waren, die op geen enkel moment ook maar enige actie ondernomen heeft om te zeggen tegen de mensen van, er is aandacht nodig. Nee, ze bleef gewoon zelf verder meebabbelen. Dus welk publiek hadden we? Een paar families met kleine kinderen. Dus wat doe je dan? Je speelt voor je publiek dat je hebt.
Ja.
Dus je past, met impro kun je dat doen, je past je show aan je publiek. Dus je past je show aan de kinderen. Dus je krijgt de kinderen waren de enige die suggesties durfden roepen. Dus we kregen suggesties en we waren voor die kinderen aan het spelen eigenlijk. Want ja... een volwassen publiek was het
anders,
niet.
Want de rest let niet op.
Ja, dus we hadden even goed kunnen zeggen van fuck it, we doen het niet, maar we proberen er nog altijd het beste van te maken. Hadden wij na 1 uur ook al kunnen zeggen contractueel van we bollen het af, hè. Maar nee, we blijven dan.
Nee.
We zijn aan het spelen. Op een gegeven moment komt die madame, de organisatrice, terwijl dat we bezig zijn, we waren een kwartier bezig, op het podium zo, de aandacht trekken van een van de spelers die niet meespeelt en zeggen van, stop maar. Je moet stoppen. Dus we hebben dan nog 5 minuten verder gespeeld, de scène afgerond. En dan zijn we gestopt. En ik was pist. Man, ik was toen al echt pist. Het was gegaan van, het is niet in orde, het is toch dat het in orde komt, tot, dit is erover, gaan we wel spelen? Ja, we zullen wel spelen, we zullen er het beste van maken. Dit is er zo over, kom, we gaan ermee beginnen lachen. Ja, we gaan het doen. Dus alle emoties heb ik wel al gehad die avond. En dan worden wij nog een keer onderbroken door organisatrice zelf. En dan achteraf, direct omgekleed, want we spelen in een kostuum, willen we vertrekken. Komt die madame nog bij ons? Ze zei van, ja, dat was niet goed, hè? Nee, dat was...
Dat hadden jullie ook wel door.
Ja, hoe zou dat komen? Gelukkig was er wel iemand die in het publiek zat, die dan ook kwam van, oh, ik vond het wel leuk, heb een kaartje. Dus toch nog iemand die het visitekaartje, dus heb je een kaartje om jullie te boeken. Dus toch nog iemand die het leuk vond. Dus wij vertrokken en we hadden zoiets van, fuck it, dus ze kunnen zien dat ze ons betalen. We hadden wel al een voorschotje gekregen. Dan is er nog weken aan een stuk mailverkeer geweest over dat ze niet wilden betalen, dat het... dat we oplichters waren, dat al de mensen die opgetreden hadden, die namen de eigen mensen, die waren wel leuk en wel grappig, maar wij waren abominabel slecht. En ik zeg van, ja, maar sorry, volgens het contract, jullie hebben dit en dit niet in orde gebracht. Ah maar ik heb dat contract niet ondertekend.
Ja.
Ja, maar wie dan wel? Ah ja, mijn secretaresse. Ah ja, smeet uw secretaresse nog eens onder de bus. Goed idee. Jij ondertekent een contract. Uw naam staat erop. Je moet zorgen dat dat in orde is. En er waren zoveel dingen die niet in orde waren. Ja, maar ja, het was gewoon slecht en het is schandalig. En ja, we willen wel naar de rechtbank gaan. En geen probleem, ik heb genoeg getuigen in de zaal die zeggen dat jullie slecht waren. Ik had toen iemand part-time in dienst, een lief meisje. Die is geschrokken van toen ik die mail binnenkreeg. Er zijn dingen in het rond gevlogen, er zijn dingen gesneuveld. En ik ben geen agressieve mens, echt niet. Maar echt waar, ik heb het dan zo gelaten. Well, ja, die dacht waarschijnlijk ook van, ja, met getuigen. Ik dacht van, wat denkt je dat met een volksjury is? Dat we hier in een of andere Amerikaanse advocatenserie zitten? Ik bedoel, als dit voor de rechtbank komt, is dat ik weet niet wat jij verwacht van een rechtszaak, maar dat is het niet, hè?
Nee.
Goed, ja, we hebben het al gelaten.
Al had ik er heel graag bij geweest als die vrouw, hoe heet die, is dat chef Vermassen? Die advocaat, als ze die had gebeld met, luister, we hebben een slechte comedy show gehad, we gaan een zaak beginnen.
Ja, en het feit dat we dan nog een keer op dat geld stonden, terwijl dat een benefiet was, dat we eigenlijk nog geld afpakten van zieke mensen, dat ook nog, naar mijn gezicht geslingerd gekregen.
Oh... Ongelooflijk. Dus. Maar toch, ik begrijp het heel goed, maar ik blijf benieuwd. Ook omdat ik weet dat volgens mij mensen die dit luisteren ook denken, wat is er dan toch? Je bent hier en het loopt al uit en je ziet al die zatte mensen en je ziet al dat mensen naar huis gaan. Je hebt het in het contract staan. Je hebt het contract notabene zelf opgesteld. Je bent al meer dan een decennium boeker. Waarom zeg je niet, we zijn vertrokken, bekijk het maar, dit gaan we niet meer doen? Want je staat volledig in je recht. Wat is het in jou, in ons, dat we dan toch zeggen, we gaan het toch proberen?
Ja, omdat... Ja, aan ene zin, enerzijds, je hebt een contract. Dus dat wil je nakomen. Ook al komt de andere het niet allemaal na. Ik wist eigenlijk op voorhand ook al van, als we zeggen van, we zijn weg, dat we de rest van het geld sowieso niet zouden gezien hebben. Dus ik had zoiets van, we zijn hier nu toch. We kunnen er maar het beste van maken. En ik dacht op een gegeven moment van, ja, als iedereen weg is die het niet interessant vindt, kunnen we er nog iets leuks van maken. Maar dan verwachtte niet dat de organisatrice zelf in de zaal met iedereen begint te babbelen. En zelf even komt kloppen op het podium om te zeggen van, kappen ermee. Allee, ja, dus... de redenering is van, ja... we zijn er. We zijn met een groep. We doen impro. Er zijn omstandigheden waarin dat ik met impro... Laat ons zeggen, in bijna alle omstandigheden durf ik het met impro aan. Het had erom niet altijd goed zijn. Als stand-up comedian, toen ik solo optrad, zijn er omstandigheden waarin dat wij met de impro gespeeld hebben en overeind gebleven zijn, of zelfs een goede show gegeven hebben, waarin ik als stand-up comedian of een stand-up comedian to court ten onder zou zijn gegaan. Ja. Omdat je met impro dat publiek er veel beter kunt bij betrekken en je, dat je ook je volledig kunt aanpassen aan een publiek. Want je hebt drie spelers meestal, elk een aparte stijl. Dat is visuele humor, verbale humor. Als onze muzikant erbij is, improviseren we ook liedjes. Genres of de stijlen van humor kun je gaan aanpassen. Als je merkt van ze zijn meer voor de grovere dingen of de plattere dingen, dan ga je meer die richting uit. Ze gaan meer voor de fijnzinnige dingen. Dat kun je makkelijker doen als je impro bent en impro speelt en met twee of met drie bent.
Ja,
als
absoluut,
je daar alleen staat en je hebt jouw eigen stijl van stand-up, ja. Als die stijl niet pakt, niet werkt, ja, je kan niet opeens een andere stijl van comedy gaan brengen. Dan is het erop of
nee,
eronder.
Nee, je kan hooguit nog ander materiaal doen, maar je bent wie je bent. Je kan niet zomaar iets totaal anders.
En dan moet je nog genoeg ander materiaal in je rugzak zitten hebben om het te kunnen overleven.
Dat ook. Top. Dankjewel.
Ja.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!